Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van generatie tot generatie en die nooit loslaat de werken die zijn handen begonnen zijn. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We zingen verder en dat doen wij op Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Daarin gaat het over het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Dat zullen we zo ook zien in Matteüs 26, waar die mevrouw zonder naam, zonder woorden, nogal wat, en dat doet hij ook, van Jezus verwacht. 123:1. Ook vandaag luisteren we naar de goede geboden van God, alle 10. En ook naar wat Jezus daarover heeft gezegd in het Nieuwe Testament, in Matteüs 22 en in andere evangeliën. En vervolgens zingen we als antwoord Psalm 119 en daarvan vers 86. 119 vers 86. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden van diegenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en er rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En het 10e, en dat is ook het laatste gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naasten is. En toen de wetgeleerde aan Jezus vroeg wat nu precies het belangrijkste of het grote gebod van de wet was, zei Jezus tegen hem: u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste, de ander, liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Zullen wij bidden. God in de hemel, wij zongen zojuist met ogen die omhoog keken, smekend met een vraag om uw hulp. Heere, dank u wel dat we dat konden zingen. En dat we in de gang van elke zondag ook vanmorgen weer in de kerk zijn, te vinden zijn. U bent zo goed. En heren, wij zijn hier bij elkaar, u kent ons, christenen uit de heidenen, uit overtuiging of uit gewoonte. U weet ook wie we zijn, blij of verdrietig, gezond of ziek, tevreden of ontevreden met ons leven. Hoe dan ook in alle ongelijkheid zijn we toch daarin gelijk dat we allemaal voor u en voor elkaar in gebreken bleven, blijven. Dag in, dag uit, zondigen, donkere tonen, ja. En tegelijk vragen we het u, geef dat de geschiedenis over die vrouw zonder naam ons hart raakt. Want in het hart van die mevrouw brandde een vuur niet te blussen. Geef dat als we dat nog niet gedaan hebben, we net als die mevrouw ons hart aan u geven. Kom daarin mee met uw geest. En zo komen wij tot u. In de wetenschap dat u het bent die achter die eeuwenoude geloofsbelijdenis die machtige woorden van de 12 artikelen staat. Woorden over uzelf, woorden over uw zoon Jezus, woorden over de geest. Jezus, hij kwam naar de wereld om te worden gekruisigd, te sterven, begraven te worden en op te staan. Om daarmee zonden van mannen en vrouwen, jongens en meiden achter zich te laten. En eeuwig leven te geven. Zo is bij u vergeving mogelijk. En eeuwig leven, altijd geweest. Ga dan door met uw werk. Heere, kijk niet naar ons. Naar onze zonden. Maar kijk naar Jezus, uw Zoon, die dit allemaal deed. En zend dan tegelijk ook uw geest in ons midden. Maak levend en breek open, voor het eerst en opnieuw. Bekeer ons, bevrijd ons als we nog in duisternis gevangen leven. En vervul ons, Heilige Geest, opnieuw of voor het eerst, met liefde tot Jezus en de Vader. Toon ons uw genade, laat ons niet staan. Dat zou eerlijk zijn. En tegelijk, Heilige Geest, we overvragen u toch niet. Als we dit voor u neerleggen. Alstublieft. Wees in ons midden. Wijs ons op hem. En geef dat we straks de kerk verlaten. De livestream uitzetten. Verrast. Verbaasd. Over zoveel goedheid. Voor een zondig mens. Amen. Jong en oud, we gaan een gedeelte lezen uit Matteüs 26. Matteüs 26. We lezen de versen 1 tot en met 13. En in de preek kijken we vooral naar de versen 6 tot en met 13, waarbij de nadruk ligt op het laatste gedeelte. We lezen Matteüs 26 vanaf vers 1. En het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zei: gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. En toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hoge priesters, die genaamd was Caiaphas. En zij beraadslaagden tezamen dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch, maar zij zeiden niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. En als nu Jezus te Betanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies, want deze zalf had kunnen duur verkocht en de penningen aan de armen gegeven worden. Maar Jezus, zulks verstaande, zei tot hem: waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want ze heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij niet altijd bij, hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot de voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Tot zover woorden van God. Soms dan komt er zomaar een thema bij je naar boven en dat had ik deze keer niet. Maar dat hindert niks. De verkondiging is uit de verzen 6 tot en met 13. Een enkele afkondiging namens uw en ook jouw kerkenraad. Dinsdag 18 maart is de familie Gerrit en Maria Oost, Vossenburg 2 in Tollebeek, verblijd met de geboorte van een dochtertje en zusje die zij Ilse noemen. De derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. Vandaag zijn er ook drie collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de schulddelging en de derde voor de diaconie. Dus eredienst, schulddelging en diaconie. Ik stel voor dat we ook gaan zingen en dat doen we uit het bekende 133ste psalm en daarvan de verzen 1 en 3. 133, de verzen 1 en 3. Als antwoord op de preek zingen wij 73 en daarvan het 12e vers, 73 vers 12. Weet u, aan oud vanmorgen gaat het over een mevrouw zonder woorden, een mevrouw ook zonder naam, die een cadeau bij zich heeft voor Jezus. Een cadeau. Jongens, meiden, denk even met me mee. He, wanneer weet je nou zeker dat jouw oma echt blij is met het cadeau dat je geeft? En wanneer is het cadeau dat je aan opa geeft geslaagd? Wanneer denkt hij, ja, dit was nou echt leuk? Nou, misschien wel dit, hè. Als je met het cadeau dat je aan opa geeft laat merken dat je er echt over hebt nagedacht. Dat het echt iets van jou is en dat je er veel aandacht aan hebt besteed. Kijk, een boekenbon, een VVV-bon voor opa, nou, dat vindt hij best leuk. Maar ja, een kleurplaat vindt hij leuker. Dat geloof ik vast. Het andere, dat het is ook, denk ik, dat het cadeau dat je geeft moet passen bij die ander. Misschien vind je het gek hoor wat ik zeg, maar dat geeft niks. Aan je oma geef je geen scheerschuim, dat doe je niet. En aan opa die niet van lezen houdt, geef je geen stapel boeken. Dat werkt niet. Hij zal dankjewel zeggen, natuurlijk, maar het is geen leuk cadeau. Dus een cadeau is geslaagd als het iets over jou zegt en als het past bij degene aan wie het geeft. Die twee. Nou, vanmorgen gaat het over een mevrouw zonder naam. Die een cadeau bij zich heeft voor Jezus. En dat cadeau zegt alles over deze mevrouw. En ze kan aan de Heere Jezus geen mooier, geen beter, geen waardevoller cadeau geven. Daarover gaat het vanmorgen. We beginnen bij het begin. In de tijd voor Matteüs 26 heeft Jezus het met zijn discipelen en anderen gehad over zijn aanstaande lijden en sterven. Tussendoor had hij het hier en daar ook over het einde van de wereld, het laatste oordeel en nog heel veel meer. En dan komt er een moment, en dan zijn we in vers 1, dat Jezus alles heeft gezegd wat hij moest zeggen, dat hij alles heeft gedaan wat hij moest doen. Meer onderwijs is niet nodig, meer wonderen ook niet. Vrienden, dit was het. Jullie weten, vers 2, dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Datum en tijdstip van mijn sterven zijn bekend. Zijn bekend. Jezus weet dat hij nog 2 dagen heeft te leven. Hij is er zich van bewust en er ook van overtuigd dat dit de weg is die hij moet gaan. En hij is er rustig onder. Het is ook goed zo, want hij weet zich in alles gedragen door de handen van Vader. En dan is het goed. Maar ja, best wel een beetje apart, hè? Als Jezus heeft gezegd dat hij over 2 dagen gekruisigd zal worden, dan gaan de Joodse leiders ook aan de slag. Of die gaan aan de slag. En het lijkt alsof ze erop gewacht hebben, alsof ze het gehoord hebben. En ze beleggen een spoedvergadering met na de opening 1 agendapunt. Hoe kunnen wij Jezus, zetten ze hem uit de weg ruimen? Want wat haten ze hem? Wat ze intussen niet in de gaten hebben, en dat is bij ons wel bekend, hè? Dat weten wij wel, is dat hun vergadering een onderdeel is van het plan van God. Hij zet de dingen in gang. Dit alles overkomt Jezus niet. Maar ja, ze hebben wel 1 probleem. Want bevrijdingsdag staat voor de deur. Nee, niet 5 mei. Maar het Pascha, waarop de Joden met elkaar denken, terugdenken aan de bevrijding uit Egypte, staat op het punt te beginnen. Dat is hun bevrijdingsdag. En tijdens dat Pascha is de sfeer altijd wat gespannen. Dat kan je je voorstellen. De Messias-verwachting leeft op. En de Romeinen zijn dan ook vaak extra waakzaam. Er zijn extra militairen. Het is niet voor niks dat Pilatus in Jeruzalem is. Daarnaast zijn er ook veel volgelingen van Jezus in de stad. Hij is nog best populair, dus laten we even wachten. Vers 5. Niet tijdens het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Nou, in deze setting, in dit kader, staat deze geschiedenis van die mevrouw zonder naam die een cadeau bij zich heeft voor Jezus. Jezus is met zijn discipelen in Bethanië, een klein dorp onder de rook van Jeruzalem. Ze zijn te gast in het huis van Simon de Melaatse. Wie dat is, dat weten we niet. Kan zijn dat het gaat over die man uit Matthäus 8, die Jezus heeft genezen. Het is blijkbaar niet belangrijk. Wat we zien is dat Jezus gast wil zijn van deze Simon. En terwijl Jezus met zijn discipelen in dat huis verblijft en er ligt te eten, komt er, en dat is best bijzonder, een vrouw zonder naam binnengelopen. En dat terwijl de sfeer natuurlijk niet zo heel best is, hè? Want die discipelen die hebben vers 2 nog behoorlijk vers in het geheugen, nog 2 dagen. En dan zal ik gekruisigd worden. Nou, dat zijn die discipelen natuurlijk niet vergeten. Maar goed, deze mevrouw. Waar komt ze vandaan? Wie is ze? Nou, ik zei het net, Matthäus schrijft er niet over. Hij geeft deze mevrouw geen naam. Maar goed, Johannes suggereert, Johannes 11 vers 2, dat het hier gaat om Maria. En dan kennen we haar wel, want dat is de zus van Martha en de zus van Lazarus. Nogmaals, hè, Matthäus noemt haar naam niet. Het gaat hem niet om de naam van deze mevrouw. Maar het gaat hem om het cadeau dat ze meebrengt. En het gaat hem om wat ze doet. Dat staat hier centraal. Nou, wat heeft ze bij zich? Wat doet ze? Heel kort, een fles met kostbare zalf. En dan hou ik even op met verwijzen naar allerlei bijbelteksten. Dat vond ik zelf altijd vermoeiend. Als hoorder, maar in het evangelie van Marcus lees ik over nardus-zalf. Afkomstig uit het Himalaya-gebergte. Nou, jongens, meiden, topografie, hè? India en zo, die kant op. En de inhoud van die fles is vreselijk duur. Moet je weten, als jouw papa gewoon een heel jaar werkt. Nou, het geld van dat hele jaar, dat is net zoveel als deze fles. Een jaarsalaris is die fles waard. Dus deze mevrouw geeft een heel groot cadeau. Nou, wat doet ze? Ze giet die hele fles uit op het hoofd van Jezus. De hele fles, hè, dus niet een paar druppels, ook niet de helft, maar helemaal. Ja, waarom doet deze mevrouw dat? Nou, dat zullen we zo zien als Jezus vanaf vers 10 het woord neemt. Eerst nog wat anders. De discipelen van Jezus begrijpen namelijk niet waarom ze dit doet. Ze irriteren zich echt aan deze mevrouw. Ze zijn verontwaardigd. Dit doe je niet. Dit is niet goed. Dit is zonde. Doe even normaal. En dat laten ze die mevrouw weten ook. Hè, vers 8 en 9. Ze namen het haar zeer kwalijk. Zeggende: waartoe dit verlies? Want deze zalf had kunnen duur verkocht. En de penningen aan de armen gegeven worden. Dit kan Jezus niet goed vinden, lijken ze te zeggen. Ik dacht hem ook wel even vragen, wat vind je eigenlijk van hun reactie? En nou, doe dat trouwens ook maar even, loop anders even met me mee, in gedachten, oké, die zaal in, waar die 12 discipelen zijn, die ene mevrouw zonder naam en Jezus. Doe dat even, loop met me mee, want anders dan blijven we zoals we hier zitten en staan van die toeschouwers, hè. Ja, het is lang geleden gebeurd en zo, en we kijken er van verder. Kom erbij staan, kom erbij staan. En dan nog een keer die vraag, wat is eigenlijk jouw reactie? Wat vind je van hun reactie? Ik moet anders zeggen. Ik vraag het je omdat ik die 12 al een beetje begrijp. Met een jaarsalaris kan je heel veel betekenen voor de diaconie. Je hebt tevreden diakenen. En dat was in die tijd natuurlijk niet anders. Met een jaarsalaris kon je heel veel mensen helpen. En als deze mevrouw nou een goed verhaal had, maar dat heeft ze niet, want ze zegt niets. Trouwens had Jezus haar niet kunnen tegenhouden. Hij had toch even tegen haar kunnen zeggen, wat aardig dat u dit wil doen, maar laten we die fles verkopen en met de opbrengst de armen geven. En als er iemand is die het opneemt voor de armen, dan Jezus wel. Dus wat vind je eigenlijk van hun reactie? Nou ja, wat je er ook van vindt, ze lijken de liefde van deze mevrouw voor de Heere Jezus te vergeten, niet te zien. Ze zijn zich niet bewust van wat er gebeurt. Want bedenk even, het zijn de laatste dagen van Jezus en zij, die 12, doen alsof Jezus hier altijd zal blijven. Dat doen wij trouwens ook, hè. Wij doen, ik denk 9 van de 10 of misschien wel 95 van de 100, wij doen alsof we hier het eeuwige leven hebben. Altijd. Het is niet waar, die 12 doen het ook, maar die mevrouw voelt aan dat Jezus hier niet altijd zal blijven. En daarbij, dat is ook nog wel apart, hè, die 12 lijken vergeten hoe zij zelf ook eens, ja, langer geleden, een jaar of 3 geleden, alles achter zich hebben gelaten. Toen Jezus in hun leven kwam, hij riep een aantal van hen met die paar woorden, kom achter mij aan. En ik zal u vissers van mensen maken. En wat deden ze? Ja, ze lieten die netten meteen achter zich en gingen achter hem aan. Maar dat van toen, die eerste liefde, zijn ze vergeten. En ze lijken de liefde van deze mevrouw voor Jezus niet te zien. Het is apart, hè? Maar goed, hè, we staan er even bij. Kijk nog eens even naar die mevrouw. Zie je er staan? Lege fles in haar hand. En ze zegt niets. Jezus ook niet, hè? Ze zegt niets, maar haar hele houding, haar doen, haar laten, zegt alles. Dat wat ze doet, het cadeau dat ze geeft, is een teken van hartstochtelijke liefde. Ze voelt zich veilig bij Jezus en is innig aan hem verbonden geraakt. Daarom doet ze dit. En blijkbaar is ze zo geraakt in de afgelopen tijd door de woorden van Jezus, door wie hij is, door wat hij doet, dat ze werkelijk alles voor hem over heeft. Want ja, alles, nou ja, hè, neem even dat jaarsalaris, nou dat is me wat. Dat wat ze doet, heeft iets in zich van een belijdenis. Ontroerd en dankbaar voor zoveel goedheid van de kant van de Heere Jezus, van haar zaligmaker. En daarom is deze mevrouw, daarom is Jezus haar alles. Het is de liefde van hem die haar hart heeft geraakt. Nog een keer diezelfde vraag, hè, van net, kijk nog eens naar die mevrouw. Daar staat ze, hè, met die gebroken fles in haar hand. En ze zegt niets, Jezus zegt ook niets. Maar ja, wat moet ze zeggen? Misschien sloeg ze wel dicht. Want wat zijn die discipelen negatief? Wat zijn ze hard? Misschien sloeg ze wel dicht. En kan ze daardoor niets meer zeggen, sprakeloos ontredderd als ze is. Vertel eens. Herken ik iets van de liefde van die mevrouw voor Jezus in mijn hart? Dat ik me veilig voel bij hem. En dat ik hem lief heb. Dat ik van hem ben gaan houden en me niet kan voorstellen, dat niet zomaar kan voorstellen dat hij naar mij omkeek vanwege mij, klein en zondig mens. Dat ik dat soms zo onbegrijpelijk vind. En dat het me raakt, elke dag. Nou ja, was het maar elke dag. En dat hij de hemel, waar hij het zo goed had, verliet, de deur achter zich dicht trok, naar de aarde ging, omdat hij mijn redding op het oog had. En dat hij de weg van lijden, van sterven, ging om mij te bevrijden van de straf op de zonde, dat hij opstond, om daarmee mij het eeuwige leven te geven. Dat je even niet wist wat je zeggen moest. Nou, zeg dat eens even tegen jezelf. Is dat zo of niet? Als je dat herkent, dan is dat toch heerlijk. Tegelijk, ik hoop het niet, maar het kan heel goed. Kan ik zomaar dichtslaan als het gaat om mijn liefde voor Jezus, tot Jezus, en sprakeloos zijn. Herken je dat misschien? Jij zegt, hoezo? Nou, je kan er met je ouders niet over praten. Ik kan me zomaar voorstellen, hè, over een paar weken, dan zullen de verschillende van ons belijdenis doen wellicht. Je hebt van harte ja gezegd. En je was overweldigd door Gods liefde. Je komt thuis. En het gaat over heel andere dingen. Er valt niet over te praten. Zoiets. Nou, het kan zomaar zijn dat je dan dicht slaat. Het kan dus andersom natuurlijk, hè. Dat je er niet met, dat u er niet met uw kinderen over kunt praten. Ze kappen dat gesprek direct af. Ze doen er een beetje schamper over en zo, over dat geloof van u. Over de Heere Jezus. Ze maken er de kachel mee aan. Ze geloven gewoon niet dat u gelooft, of ze hebben niets met God en de Bijbel. Dat kan ook. En dat is heftig. En dat drukt op me. Dat kan me zomaar doen dichtslaan. En ik voel me als die mevrouw met die lege fles in haar hand, zonder dat ze iets kan zeggen. Het lukt me niet, ik kan het niet. Ik dacht, laat God het dan maar voor je opnemen. En laat hem dan maar het woord voeren. En zeg maar niet te veel. Deze woorden zijn ook een spiegel voor ons allemaal. Kijk er eens in. Ik bedoel, ben ik degene die een ander gemeentelid, die misschien wel net is durven te gaan geloven, of die misschien op een net iets andere wijze gelooft dan jij, dan u, en jij denkt, ja, maar dit kan gewoon niet waar zijn, dit is zo. En dat je hem of haar zomaar even wegzet. Nee, ik zeg niet dat je geen vragen mag stellen. Natuurlijk mag dat. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dan ben ik een sta in de weg. Dan lijk ik op die discipelen die zo negatief doen. En zo beroerd of die mevrouw reageren. Niet doen. Niet doen. Als die discipelen uitgeraasd zijn, dan neemt Jezus het woord en hij neemt het voor deze mevrouw op. Lees maar mee, 10, 11, 12. Waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want zij heeft een goed werk aan mij gebracht, verricht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Maar als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot de voorbereiding van mijn begrafenis. Vrienden, dat wat ze deed, was terecht. Ze beleed haar geloof in mij, val haar niet lastig, houd op met jullie geklets. En Jezus, hij neemt het voor deze mevrouw op, hij grijpt in. Jezus zelf verwoordt dat wat deze mevrouw zonder woorden niet onder woorden kan brengen. Dat wat ze deed, met dat zalven van haar heiland, hij geeft er betekenis aan. Vinden jullie het raar? Overdreven misschien? Ik niet. Dat zalven van mij, want dat is het, laat zien dat ze weet wie ik ben. dat ik meer ben dan een profeet, dat ik de zoon van God ben. En vrienden, dat weten jullie ook. Maar jullie handelen er niet naar. En deze mevrouw wel. Zij begrijpt wat er aan de hand is. Ze weet dat het naar het kruis toe gaat. En dan vertelt Jezus in 11 en 12 waarom deze mevrouw zonder naam een goed werk aan hem heeft verricht. De arm hebt u altijd bij u, maar mij niet altijd. En toen ze deze zalf op mijn lichaam goot, deed ze dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Nou, vers 11 laat ik even voor wat het is. Maar het is in ieder geval opvallend dat Jezus niet boos wordt en zijn discipelen hard terecht wijst. Nee. Hij zegt eigenlijk alleen maar die woorden, hè. Toen zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij dat gedaan, vers 12, tot de voorbereiding van mijn begrafenis. Dat is mooi, hè. Ik denk overigens dat het opeens heel stil geworden is in die zaal. Want als iemand over zijn begrafenis begint, nou dan heeft hij of zij wel de aandacht. Wat een geduld heeft Jezus met zijn discipelen en met ons. Daar kom ik zo nog wel op terug. Maar hij gaat steeds opnieuw het gesprek aan, ondanks hun ongeloof. Dat wat we hier zien, wat we hem zien doen, is tot het einde van zijn leven, tot in Gethsemane toe, tot zijn laatste snik, steeds opnieuw zijn vrienden vertellen hoe het zal gaan. Wat de bedoeling is van zijn lijden en van zijn sterven. Hij blijft het uitleggen. Hij blijft hem bemoedigen, ook nadat hij is opgestaan. Hè? We kennen dat ene vers wel, vers 20, hoofdstuk 28... De laatste woorden van Jezus gericht tot zijn discipelen. Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Hij blijft het zeggen, hij blijft het hen bemoedigen. Wat een geduld met zijn discipelen. En met ons. Ja, ook met ons. Laat deze geschiedenis u en jou bemoedigen als je hem inmiddels kent. Wie? Jezus. Op die momenten dat ik als volgeling van Jezus merk dat er zoveel ongeloof in mijn hart zit. Dat ik, en dat stond een tijdje geleden boven een interview met een 38-jarige mevrouw, dat ik soms gelovig op de fiets zit en als atheïst zit in de kerk of andersom. Dat ik niets begrijp van de weg die God met mij gaat. Dat ik soms zomaar die ene zonde doe. Hij komt frontaal op me aan. Ik wil hem tegenhouden, maar het lukt niet. Waarom niet? Laat deze geschiedenis mij dan moed geven. Als het me maar niet lukt, Jezus lief te hebben zoals hij vraagt. Hij wordt niet boos. Hij wordt niet boos. Hij heeft geduld. En tegelijk, dat ook zeker, vraagt hij ook om het van hem te verwachten. Om naar zijn woorden te luisteren, ze te lezen en te herlezen. En steeds zien op hem, op Jezus. Jezus heeft geduld, ook als het gaat om ons. Als we hem nog niet volgen, nog niet echt. En we van de vergeving van de zonde nog niet echt weten. We zijn liefde voor verloren mensen, bewust of onbewust, een beetje zo doen, hè, een beetje op afstand houden. We niet eerder echt sprakeloos geweest zijn van zijn liefde voor verloren mensen, van zijn komen naar onze aarde, over zijn liefde en zijn trouw. Jezus heeft geduld. Hij blijft de bedoeling van zijn lijden, sterven en opstaan uitleggen. Ook in 2025, op zondag en door de week. Hij zei niet, nou, 31, 12, 2024, dan is het klaar. Dan stop ik ermee. Nee, hij gaat door. Vertel eens. Als ik hem nou nog niet ken, hoe lang moet hij dat nog blijven doen? Hoe lang moet hij dat nog blijven doen? Voordat we het willen geloven. Voordat we het durven geloven. Er is een keer een einde aan de genadetijd die hij ons geeft. In datzelfde interview met die 38-jarige mevrouw zei ze, in onze traditie, en ik verzeker u dat is onze traditie, althans zij komt uit onze traditie, een mevrouw uit Hersteld Hervormde Kerk, ze zei, dan moet je eerst door een paar groene stoplichten om bij Jezus te komen. God wil vergeven, maar er moet eerst dit in je leven gebeuren, hè? Genoeg verdriet en zondekennis. En ga zo maar door, voordat je mag weten dat zijn liefde ook voor jou is. We moeten eerst door een paar groene stoplichten. Want we horen het telkens weer, als we in geloof zien op Jezus, dan is dat goed en dan is dat voldoende. Ja, dan gebeurt er nog heel veel omheen, dat is waar. Maar het is niet van tevoren ons verdriet tellen. En ook een beetje meewerken. Want dan hebben we maar een halve zaligmaker nodig. Jezus doet het helemaal. En daarom die vraag. Hoe lang moet Jezus het nog blijven uitleggen. Voordat je het wilt. Voordat je durft. Voordat je het kunt geloven. Hij blijft dat niet oneindig doen. Zie hier de liefde. Van Jezus voor ons. Verwacht het vanmorgen van hem. Luister je zalig. Laat het ervan komen. Het is zo mooi en tegelijk zo nodig. Ik dacht, je moet toch wat uithalen om verloren te gaan. Vind je dat een rare zin? Je moet toch wat uithalen om verloren te gaan. Jezus, hij spreekt als 33-jarige, ik weet niet wie hier 33 is, maar moet je even voorstellen, als 33-jarige over zijn begrafenis. Terwijl hij zeg maar nog vol in het leven staat. Hij kijkt zijn volgelingen aan en vertelt hen dat hij zelf een voorbereiding is op zijn begrafenis. Aan het kruis en in het graf zal mijn lichaam heerlijk geuren tegen de dood in. Jullie willen er niet aan, deze mevrouw wel, ze zalft mij alvast. Straks op Goede Vrijdag zal er geen tijd meer zijn om mij te zalven. En als ik opsta, dan hoeft het niet meer. Dan hoeft het niet meer, dan is het niet meer nodig. Of deze mevrouw wist dat Jezus ging sterven of niet, dat staat er niet. Maar Jezus vertelt zelf dat ze dit toch wel doet. Als voorbereiding op zijn begrafenis. En even tussendoor, jongens, meiden, wat geschiedenis misschien. Het type fles waarover het in vers 7 gaat, dat is een fles van doorzichtig marmer. Ja, je vraagt je af, hoe kan dat doorzichtig zijn? Nou, dan moet je maar even googelen. Maar die fles heeft een hele slanke hals en die kan je heel makkelijk breken. En waar zijn die flessen heel veel gevonden tijdens opgravingen? Nou, je voelt het al aan op begraafplaatsen. Zalving was in die tijd het laatste wat iemand nog kon doen voor hem of voor haar waarvan hij of zij zoveel hield. Het was een laatste groet. De laatste eer. Was dat de bedoeling van deze mevrouw? Het zou goed kunnen. En Jezus ziet het als een bemoediging. Deze mevrouw legt als het ware haar handen op het hoofd van het offerlam Jezus. Voordat hij wordt weggevoerd. Voordat hij wordt gedood. En hoe ze dat doet? Door hem te zalven. En zo overvleugelt de geur van de liefde, de geur van de dood, de geur van de haat. En de geur ook van de verontwaardiging van die 12 discipelen. En dan vervolgt Jezus nog even het gesprek in vers 13. Voorwaar, zegt hij. Alwaar, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Nou, vanmorgen is het bewijs. Het gaat vanmorgen naast Jezus ook over deze mevrouw zonder naam, zonder woorden. Toen en daar werd ze weggekeken. Vandaag is ze een voorbeeld in doen en laten. En wat is nou vanmorgen mijn antwoord, ons antwoord op deze geschiedenis? Volg ik dat voorbeeld van die mevrouw al na? Of niet? Als ik dat wel doe, dan is dat wel tegendraads, hè? Dat is tegen de stroom inzwemmen. Maar ja, het zijn ook levende vissen die tegen de stroom inzwemmen. Doden drijven mee. Maar doe het maar. Volg haar voorbeeld maar naar. En doe niet als die zure discipelen, ook al begrijp ik hem wel. En loop ook niet weg. Zoals Judas deed. Die heeft het gehad met Jezus. En ergert zich, weet ik wat, aan die opmerkingen van Jezus over die twee dagen. Over dat naderende einde van hem. Dat gaat niet goed, hè. Als wij dat voorbeeld van Judas volgen, niet doen. Dat overleef je niet. Dan is het voor eeuwig zonder God verder leven. Wat is mijn antwoord? Op het horen van deze geschiedenis. Hoe sta ik tegenover hem? Zeg het maar. Deze mevrouw staat voor me als voorbeeld. Als een voorbeeld van iemand die van Jezus heeft leren houden. Herken ik iets of veel van deze mevrouw in mijn leven? Ze weet dat Jezus sterven gaat. En diep van binnen weet ze ook waarom hij die weg gaat. Het is vanwege haar zonde, haar fouten en tekorten. Ook die van haar. Wat een liefde van zijn kant. En daarom is er in haar hart een niet uit te blussen vuur voor hem. Alles aan hem, Hooglied 5, vers 16. Alles aan hem is zo begeerlijk. Noem het liefde, die nooit meer ophoudt. En ze is vol van haar heiland, vol van haar zaligmaker. Ze is geraakt. Door het evangelie van de levende Christus, van de overwinnende liefde van God. Herken ik er iets van, dat je je hart aan hem hebt gegeven, omdat hij het kwam vragen. Net als deze mevrouw. Nou ja, dat zegt dan alles over jou. En tegelijk kan je Jezus geen beter, geen mooier cadeau geven. Een hart dat van hem houdt. Een ziel dat zich aan hem overgeeft. Een leven dat zonder hem niet meer kan. Het is genade. Meer niet. Dat ik diep van binnen weten mag. Van of uit het geloof met Christus te leven. Het breekt mijn hart. Met liefde voor hem. Mijn Jezus. Ik houd van u. Maar nog nooit zoveel als nu. Ik heb u lief. Omdat u mij eerst hebt lief gehad. Jij zegt, of u. Ik zou eigenlijk best wel een beetje op die mevrouw willen lijken. Echt? Nou, misschien doet u het al. Kan ook, hè? Maar goed, jij zegt dat en u ook van ik zou best wel willen. Maar ja, ik wil je niet aan het werk zetten. Maar handel je daar ook een beetje naar? Wat bedoel je nou? Luister ik al naar zijn stem? Naar de uitleg van zijn woorden. Deze mevrouw, de discipelen deden dat niet, hè? Maar deze mevrouw heeft razend goed naar die woorden van Jezus geluisterd. Die woorden gaven liefde tot Jezus in haar hart. En dat gaf haar het inzicht in wie zij was. Zondig en onrein. Jawel. Maar ook in wie hij was. Haar zalig maken. Begrijp je? Henk Binnendijk, 90 of 91 jaar, dus als je hem niet kent, dan ja, geen punt, dat begrijp ik heel goed. Voormalig EO-presentator, stelde jaren geleden eens de vraag in een lezing, wie van zijn luisteraars meer van God wilde ervaren. Oké, je kan wat vinden van dat woord ervaren, maar je begrijpt wat ik bedoel. Alle handen gingen omhoog. Henk, hij pakte zijn Bijbel. Hij wees naar dit boek. En hij zei, wie van jullie leest minimaal 15 minuten uit dit woord? Nagenoeg alle handen gingen omlaag. De boodschap was duidelijk, hè? We willen graag met God leven, echt wel. En dat willen wij ook. Natuurlijk, jij kan misschien zeggen, ja, ik moest. Ik hoop het niet trouwens. En u zegt, ja, ik had niet zoveel zin, maar ik ben toch maar gegaan. Maar gemiddeld genomen zijn we hier te vinden. En dat is omdat we iets, misschien wel, vind je het plat gezegd, iets met God hebben. Met de Bijbel. Zo zijn opgegroeid of zo. Dus we willen echt wel met God leven, maar het mag niet te veel kosten. En we moeten er niet te veel voor doen en laten. Maar beste mensen, dat gaat niet. Je ziet het bij deze mevrouw. Het liefhebben en het houden van God in Christus eist mijn leven op. Het is alles of niets. Het is wel de vraag aan elkaar, wil ik dat? Trek ik dat? Is dat aan mij besteed? Doe het maar. Dan kom je eeuwig thuis. Samen met deze mevrouw zonder woorden, zonder naam. Die een cadeau bij zich heeft voor Jezus. Denk even helemaal aan het begin. Dat cadeau zei alles over deze mevrouw. En ze kon haar Heere Jezus geen mooier cadeau geven. Doe ik het haar al na? Of deed ik het haar al na? Kom, geef hem het cadeau van je leven. Het kan nog. Amen. gaan danken, bidden en ook voorbeden doen. En bij de voorbeden denken we aan het gezin van Gerrit en Maria Oost vanwege de geboorte van hun gezonde dochter Ilse. Ilse is het zusje van Janneke. En we danken de Heer die nieuw leven gaf en dat van Maria spaarde. We bidden ook voor Nanne Maarten en Dickie Post van de Logger 15. Die in de laatste fase zitten van het adoptieproject of traject om hun tweeling te mogen verwelkomen. We bidden om een spoedige afhandeling van de procedures. Laten wij bidden. God in de hemel. Richting het einde van deze kerkdienst komen wij tot u. Niet om de preek over te doen. Maar wel om u te danken voor het goede dat u gaf in het zingen. In het lezen, in het spreken, in het luisteren. In het offeren ook van onze gaven. Dan was u en dan bent u opnieuw vanmorgen goed. Voor mensen als ons op Urk. Dank u wel, Heere, dat we onderwijs kregen vanuit dat gedeelte waarin het ging over u en over die mevrouw zonder naam. Het liet ons iets zien van de liefde van haar voor haar heiland. En geef alstublieft dat wij dat herkennen. Al is dat weinig of is dat veel, hoe dan ook. Dat we weten dat u het bent die ons leven leidt en dat u het bent die al onze liefde waard is. Geef dat we zo naar huis mogen gaan. En er met elkaar nog eens over mogen doorpraten. Niet over mij. Als mens. Maar over hem. Die lief heeft. Waardoor wij lief kunnen hebben. En Heer, als het anders is. U kent ons. Maak het dan anders in ons leven. Vandaag nog. Zodat wij ook leven, zoals u van ons vraagt. Zodat als we u ontmoeten, dat zal zijn als een redder. Als Heer en Heiland. Laat dan toch ook vandaag, vanmorgen, vanmiddag, iets van die liefde doorsijpelen in ons leven. In de verkondiging ook. Zodat we niet meer verder gaan op onze eigen weg. Maar op die van u. Maak het goed. Zegen de verkondiging van zondag op zondag. Ook die van vandaag. En zegen ook het woord dat we lezen. Dag aan dag. Elke keer weer. Heere, we bidden voor elkaar. We danken u. Van harte. Met Gerrit en Maria. Vanwege de geboorte van hun dochter Ilse. We danken u dat u leven gaf. Nieuw leven gaf. En dat van Maria spaarde. We danken u dat Janneke een zusje heeft gekregen. We danken u voor uw goedheid. Aan hen bewezen. Ga met hen mee in deze dagen. In het drinken, in het groeien, in de nachtelijke onrust wellicht ook wel. En help de ouders, help Gerrit en Maria bij het opvoeden van hun dochters. Ook in de geloofsopvoeding. Geef hen daar uw geest voor, dat ze die ervaren. Dat ze die bij zich mogen weten. Heren, we bidden voor Nanne Maarten en Dickie Post. Wees met hen in de laatste fase van het adoptietraject. Spannend. Er gebeurt veel. Heren, we bidden om een spoedige, om een gemakkelijke, om een snelle afhandeling van allerlei procedures. Heren, ze zien uit naar een tweeling. En dan, Heer, als ze er zijn, wilt u ook hen, net als Gerrit en Maria, helpen bij het opvoeden van hun kinderen. We bidden voor ons allemaal. Heer, misschien hadden hier wel meer namen van gemeenteleden genoemd kunnen worden. Maar vonden we dat niet nodig? Omdat we, zo kunnen we dat ervaren, niet zo in de belangstelling hoeven te staan. Misschien was het niet nodig of hoeft dat niet, omdat we al zo lang ziek zijn en niet elke keer genoemd willen worden. Heer, wees dan ook met ons en geef ons uw genade. We bidden voor ons allemaal, jong en oud, hier en thuis, gezond en ziek. Werk krachtig in onze harten met uw geest en ga met ons mee in het leven van elke dag. Dat leven dat heel mooi kan zijn en uitdagend soms en vreugdevol en zonnig. Dat leven dat ook zo vaak regenachtig is en verdrietig en vol pijn en gebrokenheid. Heere, ook dan, zie juist dan ook naar ons om en gaat u met ons mee. Wijs ons de weg, draag ons door het leven heen. Achter u aan. Heer, we bidden voor het werk in uw gemeente hier. Zegen onze broeder en vriend Budding, zijn vrouw en kinderen. Stel hem tot een zegen. Geef hem kracht elke dag opnieuw. We bidden u ook voor de andere kerkgenootschappen op dit dorp. Wilt u ook daar krachtig werken met uw geest? Bid u voor ons land, voor onze regering, voor zoveel meer, heren. Dat lukt niet, dat gaat niet, dat hoeft ook niet vanmorgen. Tegelijk bidden we wel voor het werk van u. Laat dat doorgaan. Zending, evangelisatie, waar dan ook, in Nederland en daarbuiten. Dichtbij en ver weg, op moeilijke plaatsen soms. Breid uw koninkrijk uit. Breng mensenharten toe tot uw gemeente. Heer, we bidden ook voor Israël, uw verbondsvolk, uw oogappel, zeggen we ook wel eens. Ze zijn hard geraakt. Ze hebben ook hard teruggeslagen. Er is veel pijn en verdriet in Israël en daarbuiten. Heere, wilt u uw volk, de Messias, laten zien? En de omringende volkeren ook. Zodat ze met elkaar u tegemoet mogen gaan op die dag die komen gaat. Uw dag. De dag der dagen. De wederkomst. Heere, zo leggen we dit voor u neer. Ga met ons mee. Breng ons straks over een paar uur opnieuw hier. Om naar uw woord te horen. Zegen hem die dan uw woord verkondigt. Dit alles vragen wij u, biddend in de naam van Jezus, uw enige Zoon, uw liefste. Amen. We zingen 145, 2 en 3. 145, 2 en 3. jong, oud, hier en ook thuis, ga heen in vrede en draag de zegen van God met u en ook met jou mee. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.